Het gaat een beetje vlugger dan u gewend bent misschien, maar we willen toch graag nu beginnen met de toespraak. En dat is uit Jacobus 4. Jacobus 4. En we gaan het eerst lezen met elkaar. Jacobus 4. Stefanie, dan gaan we gelijk door met de preek. Dus als je wilt. Sorry. Nee, het is iets anders dan de gewone routing. Jacobus 4, vers 1. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten die in uw leden zijn, ten strijde toerusten? Die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mee verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt om het in uw hartstochten door te brengen. Overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter van de wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Welaan dan, gij die zegt vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Tot zover. We hebben al eerder voor ons gehad dat Jacobus een hele praktische benadering heeft van hele bijzondere Bijbelse onderwerpen. En soms ga je daar misschien iets te ver in en soms laat je iets te gauw liggen. Dat kan gebeuren. Menselijk falen en verkeerde woorden zijn mij in elk geval niet vreemd. Toch wil ik zo graag dat iets van ditzelfde prachtige hoofdstuk in ons hart komt en in ons leven komt. U weet, de hele Bijbel is bedoeld voor de gelovigen. Dus die de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, die weet heeft van verlossing door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. We leven in de tijd van denken aan de geboorte van de Heer Jezus. Ik ga daar straks nog iets over zeggen. En het is ook een bijzondere tijd. Als je denkt aan dat wat de Heer Jezus heeft willen doen voor ons, om ons tot God te brengen, dan slaat dat alles. dan is dat ook niet zo makkelijk te omschrijven, zo makkelijk in een vorm te gieten. Gelovigen hier op aarde hebben van de Heere een bijzonder boek gekregen. En dat bijzondere boek is samengesteld door de Heilige Geest, dat geloof ik stellig. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Het is dus niet een soort verzamelbundel van, laten we zeggen, pennenvruchten van Paulus en van Petrus die toevallig bij elkaar kwamen, die geschriften dan, en die we nu gebundeld in onze handen hebben. Het is veel meer dan dat. Bovendien hebben we vele, vele Bijbelschrijvers. Als je het Oude Testament meetelt, en ik heb geen enkele reden om dat niet te doen, dan zijn er zoveel verschillende schrijvers bezig geweest in het schrijven van één boek. En dat boek gaat over de Heer Jezus. Diep overtuigd ben ik dat het hele, hele grote van de Bijbel de Heer Jezus zelf is. Het gaat over hem. De schriften zijn het die van mij getuigen, zo zei de Heer Jezus dat. Jij en ik mogen kijken in een soort prentenboek, in een soort platenboek van de Heer Jezus. Bladeren in de Bijbel is bladeren in het prentenboek van God over de Heer Jezus. Ik moest dat ook leren en jij moet het ook leren misschien. En vele hier hebben dit al lang geleerd, weten ook dat dit zo is. Dat het echt in de Bijbel over één iemand gaat. Onze Heer Jezus, de Heiland. Heel vaak door mij geciteerd is de tekst uit Openbaring 19. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, de adem van de profetie. Dus wat de profetie eigenlijk wil bewerken, wil zijn, is het getuigenis van Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is de adem. En het is Spurgeon geweest, heel, heel lang geleden, die zei dat op elke bladzijde een foto van de Heer Jezus te vinden was. En als je dat nog niet zo gezien had, dan moest je maar weer opnieuw beginnen. Dat zegt iemand die een bijbelschool heeft en dan tegen zijn studenten gezegd, nog maar een keer, nog maar een keer. Maar ik begrijp het wel en ik ben het ook met hem eens. Het gaat over iemand. En dat is in het boek voor ons nu niet anders. In de brief van Jacobus is dat niet anders. Jacobus schrijft ook over de Heer Jezus. Hij heeft het over de Heer Jezus niet als degene met wie hij stoeide. Dat had gekund, samen in één huis in Nazareth, aan één tafel. Jacobus is namelijk een zoon van Jozef en Maria. Maar hij heeft het dan niet over zijn tafelgenoot, zijn speelkameraad, zijn schoolmaatje. Hij heeft het dan over de Heer der Heerlijkheid. Heel eerbiedig. Heel eerbiedig spreekt Jacobus over hem. Dus niets aan familiale trekjes. Dat had gekund, want het is zo. Maar dat deed hij niet. En hij zegt tegen ons dat je wijs en verstandig mag zijn. Dat je ook moet tonen wat wijsheid is. En die wijsheid die van boven is, die is voor eerst, en dat was het laatste van hoofdstuk 3, rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid. Dit sluit naadloos aan en misschien wel een onderstreping van de vrucht van de geest die je vindt in de brief van de Galatiërs. Waar de aspecten van een vrucht getoond worden. Het zijn daar geen 9 vruchten. Het zijn 9 aspecten van 1 vrucht. De vrucht van de geest. En we kunnen ons eindeloos afvragen, wat zou nu de vrucht van de geest vandaag zijn? Het antwoord is altijd, denk ik, omdat de Heer Jezus dat zelf zei, de geest zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dus de vrucht van de geest is Christus zelf. En aspecten, kanten van hem, bijzondere kenmerken van hem, mogen ook door ons worden getoond. Dat is de vrucht van de geest. In feite laten we een stukje van hem zien. En onder andere is daar vrede bij. Gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Gerechtigheid, rechtvaardige daden, onze rechtvaardige daden, die brengen je niet in de hemel, want je kwam er nooit. Er is maar één door wie je in de hemel komt. Er is maar één rechtvaardige daad door wie we behouden en zalig zijn, kunnen zijn. En dat is zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardige daden. En bij zijn, met een hoofdletter denk ik aan niemand anders dan aan onze Heer. Hij heeft gerechtigheid, hij heeft rechtvaardige daden laten zien. Ik kan dat illustreren met het linnen kleed uit Openbaring 19 en de man in linnen gekleed uit Daniël 10. Ga één keer in je leven die link maar aan en je komt er echt uit. Prachtige daden van gerechtigheid, linnen spreekt daarvan. Gerechtigheden van de heiligen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Maar goed, die gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Vrede hoort bij hem. Hij is onze vrede. Vrede zij u. Dat was het eerste door de Heer Jezus gesproken te midden van de discipelen op die dag van opstanding. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Hele duidelijke taal. Vrede. En nu gaat Jacobus 4 verder, waaruit komt bij u het strijden en vechten voort. Dus het contrast met hoofdstuk 3, waar gerechtigheid en vrede zichtbaar moeten zijn bij gelovigen, daar komt ineens in hoofdstuk 4 de term van hoe kan het dan dat jullie aan het vechten zijn? En waarom hebben jullie dan strijd? Komt dat niet uit je hartstochten voort, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Zijn er in het leven en in de leden van de gelovigen nog hartstochten? Nou, iedereen zegt ja, natuurlijk. Die zijn niet weggegaan. Er is al heel vaak een beetje een grapje gemaakt bij de doop. Als je nu wil dat je na je doop niet meer zondigt, dan kun je dat alsnog afspreken. Dan moet je wat langer onder water blijven en dan is dat probleem opgelost. Ja, het is een hele oude, maar het geeft aan dat in feite bij niemand die oude toestand weg is. Die komt weer boven. Hartstochten in onze leden brengen iets naar boven. En wat de oude put in ons naar boven brengt, is geen vrede, maar is kennelijk wat anders. Daarom zegt Paulus tegen alle mensen, jullie voeten zijn snel om bloed te vergieten. En onder jouw tong ligt addervergif. En je lippen, nou, dat deugt ook al niet. Met andere woorden, wij zijn niet goed. We zijn ja, in zonde ontvangen en geboren. Dat is een hele oude term van vroeger. Maar het is wel waar. Maar hoe komt het toch dat onder gelovigen deze strijd en dit vechten dan voorkomt? Voorkomt. Nou, dat komt voort uit die hartstochten die er kennelijk nog zijn. Dat is niet het nieuwe leven, want dat is vrede, liefde, blijdschap, maar dat is kennelijk de oude prut. En de oude prut van daartoe kan best een rol gaan spelen, en als dat gebeurt, dan kun je beter je me gaan bergen. Ik zeg niet dat ik ooit vrijkom van die oude toestand, want iedere keer steekt dat de kop weer op. Het komt voort uit iets in ons. En dat wordt omschreven. Gij begeert die hartstochten van ons. Ja, die begeren. Die willen meer. Die willen hier scoren. Die willen hier iets zijn. Die willen in de wereld, laten we zeggen, positie kiezen. Die willen er zijn. Machtige mensen, sterke mensen. Dat heet vandaag in het Nederlands BN'ers. Bekende Nederlanders. En die worden soms, meestal, de sterren genoemd. De sterren zijn dan met wintersport in leg. Of die liggen zomers ergens op de Canarische eilanden. De sterren. Die hebben het gemaakt. Of op het voetbalveld. Of op het podium. Of misschien wel al schrijvend en schilderend. maar ze hebben dat gemaakt. De sterren. Het begeren. Het willen scoren. Het hier op aarde iets willen zijn. En er zijn ook zelfs mensen die scoren op het terrein van het christelijke leven. Van de gemeenten. Die hebben dat daar. Niet denken aan alle mensen. Er zijn er die hun eigen eer zoeken. En niets menselijks is ons vreemd. Je moet altijd voorzichtig zijn. En misschien wel met Luther leren, toen hij een complimentje kreeg over een toespraak van zijn vriend Melanchthon. Je hebt prachtig gesproken, Maarten, vanavond. En Luther schijnt toen gezegd te hebben, je bent de tweede die het zegt, want de duivel zei het net ook al. Hij bedoelde te zeggen, er is altijd een soort influistering van, jij bent iets bijzonders. Jij bent uniek. Jij moet het doen. Jij bent het. Begeren, dat zit ons echt in het bloed. Gij zijt moorddadig. Ja, dat is een beetje moeilijk, want je bent nog nooit zo ver gekomen dat je een mes bij je had als je naar de samenkomst ging. Maar de Bijbel zegt dat mijn voeten snel zijn om bloed te vergieten. Nu, als de Bijbel dat van mij zegt, dat staat in de brief aan de Romeinen, dan kun je er gevoelig van uitgaan dat het ook echt zo is. Ik beet mijn broer een keer toe, val dood om mij. En toen dacht ik later, je bent geen draad beter dan alle anderen. Of je hem echt zover zou zijn gekomen dat je hem vermoord zou hebben, weet ik niet. Maar in je hart komt zoiets op. Controle is bij jezelf. Naijverig. Gij kunt er niets mee verkregen. Gij vecht en gij strijdt. En gij hebt niets omdat gij niet bidt. Of als je nou wel bidt, maar gij ontvangt niet doordat je verkeerd bidt om het in je hartstochten door te brengen. Nou, dat is een hele moeilijke. Heer, leer ons bidden. Verkeerd bidden kan dus ook. Verkeerd bidden is om iets te vragen om het daarna in je hartstochten door te brengen. Ik weet niet of je ooit gebeden hebt voor een Jaguar of zo, of voor een snelle auto, of iets bijzonders. Maar waarom dan zo'n prachtige auto? Nou, voor jezelf, voor je eigen status, of voor de Heer. De hele vrome zegt, ja, het is voor de Heer, want ik kan er ook mee naar de samenkomst. En ik kan desnoods, als het moet, die oude buurvrouw ook nog wel meenemen. Ja, die zwerven niet, want dan moet ik weer de stofzuiger gebruiken om mijn dure vloerbedekking te cleanen. Je begrijpt het, hè? Smoezen zijn er zat, maar je bidt verkeerd, want wat je bidt, dat wil je voor jezelf. En het gaat bij bidden niet om ons of om jezelf of om je eigen eer, om je eigen positie, om jouw plaats in deze maatschappij. Het gaat bij bidden om wat anders. Voorbeeld. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoort u het hem zeggen in de hof van Gethsemane, waar hij zei, Vader, niet mijn wil, het gaat niet om mij. En zijn positie was niet zo blijmakend. Dat was een van de kruisen en van vervolging. En dat zag de Heer Jezus voor zich. En toch zei hij, niet mijn wil. Hij had 12 legioenen engelen kunnen gebieden. En die hadden hem ontzet. Die hadden hem kunnen omringen. En hadden hem een aubade kunnen geven. Schitterend. Als de engelen in Bethlehem al zulke schitterende dingen kunnen zeggen. Ja, van de in mensen een welbehagen, eren zij God. Nu, dat had ook daar gekund, in Gethsemane en later in Jeruzalem. Maar het is niet gebeurd, niet mijn wil. Bad hij voor zichzelf? Paulus heeft 3 keer voor zichzelf gebeden. Vader, deze doorn in het vlees wil ik graag kwijt. Maar het is beter zo, dank u wel. Dat moet je leren. Dat moest Paulus leren. Hij had 3 keer gebeden voor een doorn in het vlees. Jij hebt misschien al 103 keer gebeden voor diezelfde doorn in het vlees. Maar waarom dan? Waarom willen we dat dan? Waarom komt dit allemaal boven? Is dit voor onszelf? opdat wij een genoegelijk, gemakkelijk leven zullen leven? Of is het voor hem? Ja, natuurlijk. En nu kan ik nooit beoordelen, zeker niet bij jou, waarom je iets bidt. Dat weet ik niet. Dat moet ik ook nalaten, want ik kan niet in je hart. Ik kan nooit de motieven van anderen beoordelen. Maar ik kan je wel zeggen, Jacobus 4 staat wel in onze Bijbel. En dat is best pittig. Waarover gaat het in ons gebed? En vriendschap met de wereld wordt overspel genoemd. In het Oude Testament krijgt Israël het verwijt dat ze overspelig andere goden zijn nagelopen. Nou, dat overspel bedrijven door Israël was niet een overspel zoals wij dat vandaag misschien kennen van man en vrouw. Maar dat gaat over een heel volk die andere goden neemt. Die zich niet aan die ene man houdt. Ik ben de Heere, uw man en uw maker. Maar als je aan die ene man niet meer genoeg hebt, dan ga je lonken naar wat anders. Dat wordt overspel genoemd in de Bijbel. Overspelig andere goden nalopen. Dat is ook hier aan de orde. Overspelig, en weet je niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God. Met andere woorden, wat je nu begeert voor jezelf, wilt hier op aarde een plaats, een stukje glorie, een stukje troon wat mij betreft, dat is in feite wat de wereld zoekt. En jij bent juist van die wereld af. Je bent immers gestorven. Je bent immers met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven. Je bent er niet meer. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Nou, dat kun je wel roepen op de dag van je doop. Maar ondertussen kan het weer springlevend zijn daarna. En dan gaat het weer helemaal om jezelf. Ik wil, ik moet, ik zul, ik zal. Waar is dat belijden gebleven van met Christus gekruisigd, met Christus begraven, met Christus gestorven, om nu in nieuwheid des levens te wandelen. Een heel nieuw leven. Splinternieuw. Dat is niet eens van deze aarde. Dat is hemels. Dat is niet meer op jezelf gericht, dat is op hem gericht. Een nieuw leven. Dat nieuwe leven is op God gericht. Niet meer mijn profijt, maar zijn glorie en zijn eer. Dat staat hier. En we worden als overspeligen aangeduid als we toch die wereld gaan zoeken. En dan wordt dat verklaard. Als je een vriend van de wereld wil zijn, dan word je met de daad een vijand van God. Nou, dat gaat best ver. Zijn er geen tussenvormen? Ja, natuurlijk zijn die er. Er zijn ook mensen die zich vergaloperen daarin en die dit herkennen, die dit beleiden, terugnemen en opnieuw mogen beginnen. Dus ik bedoel niet te zeggen, je bent ofwel helemaal blank of je bent helemaal zwart. Dat bestaat niet. Er is wel grijs gebied, nuance. En welke nuance? En dat is, als je dit ziet en dit erkent, dan zou je dat misschien wel 20 keer moeten erkennen na nu. Of je hebt het misschien al 20 keer erkend voor nu. Maar doe dat dan. Ik hoop dat je het scherp krijgt en dat je het heel helder hebt. Dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God. Nou, dat gaat ontzettend ver. En wij maar denken dat we die wereld nog een klein beetje kunnen oppoetsen. Alle activiteiten van gelovigen die gericht zijn op het welzijn van deze wereld zijn feitelijk zinloos. En dat is een hele, ja, dat is een hele boude uitspraak. Dat gaat heel ver. Lot is daar een voorbeeld van, als u een voorbeeldje wilt. Hij koos voor Sodom en Gomorra. Zit in de buurt van, later in, nog later in de poort van. Hij heeft de hele dag vergaderd met de oudsten van Sodom en Gomorra over het welzijn van de stad. Hij was een soort burgemeester en wethoudersclubje geworden. En daar was hij deel van gaan uitmaken. En er komen engelen op bezoek en die zeggen, nou, de hele Sodom en Gomorra gaat eraan. En ga naar je schoonzoons. Nou, dat deed hij ook. Waarschuw je familie. Nou, hij gaat s'avonds nog een keer een ommetje maken. Zegt bij zijn aanstaande schoonzoons op bezoek. Let op, de hele stad gaat eraan. En die lachten hem uit. Staat in de Bijbel. Want die denken, die man is gek. Die heeft de hele dag gesleuteld aan het welzijn van Sodom en van Gomorra. En s'avonds gaat hij zeggen, de stad eraan gaat. Nou, dan ben je toch niet geloofwaardig. Dat staat in de Bijbel. Vriendschap met de wereld is vijandschap van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt? De geest, hier staat het met een kleine letter. Andere vertalingen hebben dat met een hoofdletter. die hij in ons deed wonen. Nou, als God, hij met een hoofdletter, geest in ons deed wonen, dan begeert die met jaloersheid. Dat is een hele moeilijke. De Heilige Geest in jou. Dat is wat. Ik heb heel erg genoten de afgelopen dagen van mooie dingen die de Heer liet zien. Ik heb ook heel wat zorg voor mijn kiezen gehad, maar ook heel veel mooie dingen. Misschien gaat dat altijd wel samen. De Heer laat je niet verdrinken in de bodemloze put van ellende en van narigheid. Hij wil je ook bemoedigen. Toen Maria bezoek kreeg van Gabriël, ze woonde in Nazareth, u kent haar vast. Toen zei ze, hoe gaat dat dan? Hoe kan dat dan? Ik ben niet getrouwd. Hoe kan dat dan? Nou, dat wat uit u geboren wordt, dat is verwekt door de Heilige Geest en door de kracht van de Almachtige. En ze zei uiteindelijk, mij geschieden naar uw woord. Dat is misschien wel het allermooiste ooit op aarde gezegd. Ze snapte het absoluut niet. Ze kon het niet begrijpen. Dit was nog nooit gebeurd. Iets in jou verwekt door de Heilige Geest en door de kracht van de Almachtige. Ondenkbaar. Maar ze geloofde het. Het moest allemaal nog zijn beslag krijgen, maar ze geloofde het. En ze heeft in dat geloof gestaan. Dat heilige, dat u geboren zal worden, zal de Zoon van God genoemd worden. Nu zegt het Nieuwe Testament verder, dat toen jij tot geloof kwam in de Heer Jezus, en toen je hem leerde kennen als je heilig en als je verlosser, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. Efeze 1 vers 13. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Jouw lichaam is vanaf dat moment een tempel van de Heilige Geest. En de gemeente is een woonstede van God in de geest. De Heilige Geest, maar beperk het maar eens even tot je eigen lichaam. De Heilige Geest is in jou gaan wonen. Is dat zomaar iets? Een soort gedachtenconstructie? Een theologie? Of een theorie? Of een dogmatische, moeilijke woorden? Is het dat? Nee. Want wat in jou is gekomen, de Heilige Geest, wil Gods Zoon in jou gestalte geven. Dat is de insteek. Christus in u. Het is volstrekt helder dat de Heilige Geest in mij iets bijzonders wil doen. Ik wil daar een tekst van lezen, even voor alle zekerheid. Efeziërs hoofdstuk 3. Misschien hoor je het aan en sla je het op. Anderen willen liever een tekst. Efeziërs 3 vers... Nou, ik begin maar bij vers 16, bij vers 14, voor alle duidelijkheid. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden, met kracht van de Almachtige gesterkt te worden, door zijn geest in de inwendige mens. Het gaat dus niet om onze uiterlijke kracht, om onze armen en onze benen, het gaat om de inwendige mens, met kracht van door de inwendige mens. En nu komt het, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Christus in u. Colossenzen zegt, in hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En de Heilige Geest wil in mij iets gaan doen, een proces aandragen van, en nu mag Christus in jouw woning maken. Dus niet Maria alleen zegt, mij geschieden naar uw woord. Als het goed is, zeggen jij en ik vanavond, mij geschieden naar uw woord. Ook al is dit acaladabra, is dit onzin voor de hele hoegemeente, dit is wat de schrift daarvan zegt. En die in ons woont, de Heilige Geest, is Yahweh zelf. De Heer Jezus is Yahweh zelf, de Vader is Yahweh zelf, maar de Heilige Geest is ook Yahweh zelf. Drieënig. En God zelf zei, denk erom, geen andere goden voor mijn aangezicht, want ik ben een jaloers, een nijvere God. Exodus 20. En hier staat, begeert die geest in ons met jaloersheid. Zou de Heilige Geest in ons dan niet datzelfde bewerken van, wees voorzichtig, want ik ben een naijver. Ik kan het niet uitstaan als er in jouw hart, in jouw denken, nog een geliefde is. Even tussen aan. Want je kunt de wereld niet lief hebben. En God, dat is de taal. Je kunt alleen maar zeggen, Heer Jezus, misschien mag u door ons heen, door alles heen zichtbaar worden. Ja, Jacobus is best scherp, maar ook best mooi. Want je kunt ook zeggen, Heer, wat is het prachtig dat we dit zo mogen beleven. En ja, maar als je dan nederig bent, als je dan zo ootmoedig bent, als je dan jezelf inlevert, als je dan zegt, Heer, hier ben ik, doe maar wat u wilt in mij, ook al snap ik het zelf niet en ook al snapt niemand om mij heen zoiets, dan zegt de Heer, zulke nederige mensen bedoel ik nu. Dat is nu precies de Heer Jezus. Die zegt, ik ben nederig. Ik zei, Vader, uw wil geschieden. Niet mijn wil, uw wil. Dat is nederigheid. Wie bukt zich nog voor hem? Wie zegt, Heer Jezus, hier ben ik? Zegt u het maar. Hier ben ik, Heer. De nederigen geeft hij genade. We roepen elkaar toe, we hebben genade nodig. Ja, we zijn waarachtig. Maar wie krijgen dan genade? De nederigen. Dat staat hier in Jacobus 4. Dat staat ook in 1 Petrus 5, vers 5, om nu nog maar een plekje te noemen. Dat staat ook nog in de Spreuken. De nederigen geeft hij genade. En wij zijn zo hoogmoedig, want we zitten op onze troon. De God kon zijn eigen zoon geven uit de hoogste hoogte, uit de hemel der hemelen, van de troon in de majesteit, kon hij zijn eigen zoon naar Bethlehem sturen. Ik kom om uw wil te doen. Hier ben ik. Hier ben ik. Wat mag ik doen? En wij kunnen nog niet van ons stoofje afkomen. Dan twisten we liever, dan vechten we ons liever kapot. Want wij willen die plek hebben, wij willen die plek houden, of wij willen dit verdedigen. We willen onze positie veiligstellen. Van alles gebeurt. Eigenlijk is dit een hele scherpe. Het is Jacobus 4, het is aan de beurt. Ik bedoel dat niet, ik heb het niet gezocht. Ik wil alleen maar zeggen, dit is duidelijk de taal van de schrift. Onderwerp u dan aan God. Zegt vers 7. Wat betekent dat dan? Mij onderwerpen aan God. Dat betekent concreet dat ik me nu overgeef en aan de Heere God durf te zeggen. Heere God, dank u wel voor het geweldige dat de Heer Jezus voor mij kwam. Dank u wel dat ik hem mocht leren kennen. Dank u wel dat ik een kind van u ben. Dank u wel dat de Heilige Geest nu in mij woont. Ja, die Heilige Geest die hij zelf gaf in mij, ja, die begeert met jaloezie. Die kan er niet uitstaan dat ik nog een iets in het vuur heb liggen. Nog een, ik weet niet meer hoe dat heet. Maar dat je met twee dingen in het vuur hebt zitten. De Heilige Geest wil dat ik eenduidig op hem gericht ben. Onderwerp u dan aan God. Want God wil, en er is maar één richting in de hele Bijbel, en dat is Christus en zijn verhoging. En Christus en het plan van God met hem. Ik heb dat zo vaak willen roepen. En de Maranatha-boodschap klinkt ook hier heel regelmatig. Maar de Maranatha-boodschap heeft te maken met Christus en zijn verhoging. Hij moet schitteren. Hij moet wassen. Hij moet alle eer krijgen. En hij zal zijn omringd door een gezelschap van verheerlijkte lieden. Van verheerlijkte heiligen. Jullie en ik, wij. Als we de Heer Jezus kennen, horen we daarbij. En dat gaat gebeuren. Dat gaat door. Maar God gaat ook een plan met Israël uitvoeren. Hij zal er zijn in Israël. Onderwerpt u dan aan God. Onderwerpt u aan hem. Besef dan dat God een plan heeft. En dat plan van God, dat is niet primair op mij gericht. Dat ik het hier goed heb. Dat ik een luie stoel heb. Met een uitklapbankje of zo. Dat is gericht op Christus. Op zijn zoon. Op zijn heerlijkheid. Op zijn glorie. Alles draait om hem. Alle profeten hebben het over hem gehad. Alles gaat over de Heer Jezus. Alles. Dit ook. Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat de duivel. Ja, nou ja, daar sta je dan. Hoe moet dat dan? Nou, het is heel eenvoudig. Efeziërs hoofdstuk 6 zegt dat we omringd zijn door machten en boosheden in de hemelse gewesten. En dat we een wapenrusting moeten aandoen. En dat we moeten weerstaan. Daar staat niet dat we in de aanval moeten gaan. Daar staat dat we staande moeten blijven. Recht overeind. Want die vijand komt aan. En hij probeert op alle mogelijke manieren weg te nemen. En wij lopen een risico. Wij moeten de wapenrusting die de Heere God zelf in zijn woord aangaf hanteren. Dat is de duivel weerstaan. U leest het nog een keer. 7 aspecten van die zogenaamde wapenrusting in Efeziërs hoofdstuk 6. Weerstaat. En als u dan denkt, waar kan ik dan de duivel mee weerstaan? Nou, met de mantel der gerechtigheid, met de voeten geschoeid, de toerusting van het evangelie, de helm van het heil, het harnas, het gebed. En je vindt het allemaal, 7 aspecten van de wapenrusting. Weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Daar staat niet dat ik in debat moet gaan. Daar staat niet dat ik in discussie moet aangaan met hem. Ik verlies het misschien zoals Eva verloor vroeger in de oude tijd. Hier staat dat ik moet weerstaan. En hoe weersta ik dan? Efeze 6. Er is geen andere duiding naar mijn stellige overtuiging. Hier staat het. Weerstaat de duivel. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Als u daar een tekst van wilt, Zacharia 1 vers 3, het is misschien goed om die te pakken. Zacharia, bijna het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 1, maar als u het leest, dan denk je, aha, dat is het dus. Zacharia 1 vers 3. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Nog een tekst. 1 Bijbelboek verder, Malachi. Hoofdstuk 3. Malachi 3. Vers 7. Van de dagen van uw vaderen af zult gij afgeweken zijn van mijn inzetting en heb ze niet onderhouden. Keert terug tot mij. Dan zal ik tot u terugkeren. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. 2 teksten. Zacharia 1, Malachi 3. En beide gaan over hetzelfde. Nader tot God, dat betekent keer terug tot God. Stop met dat hoogmoedige gedrag van je. Stop met die eigenwijzigheid van jezelf. Stop met het scoren hier op aarde in deze wereld. Stop, ga naar hem, keer terug tot hem. En hij keert tot jou terug. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Heiliging, zuivering hoort daarbij. Dat is wat verderop in Jacobus 4 zo prachtig naar voren komt. En dan worden dingen genoemd die wij misschien niet zo leuk vinden, omdat het dan ineens gaat over, over een bepaalde houding van besef uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet verkeren in treurigheid. Uw vreugde in neerslachtigheid. Want wij vinden dat het omgekeerde, uw neerslachtigheid, dat moet vreugde worden. En dat moet vreugde zijn, dat moet blijdschap zijn. Ik heb een vrouw ontmoet die zei, ik wou dat in de Bijbel stond dat ik in het zwart gekleed moest gaan. Nou, ze wist die tekst niet te vinden, ik wel, maar ik heb het haar niet voorgelezen toen. Maar ik denk, dan wordt ze nog beter in het zwart. Dat gaat alleen maar verder. Dat gaat de verkeerde kant op. En wij hebben vandaag de neiging van, ja, maar we trekken feestklederen aan. Doet uit die vuile kleren. En doet een statiegewaad aan. En prijst hem en wees blij. Hier staat dat er ook bij jou en bij mij een stuk besef moet zijn van, Heere God, we zijn de verkeerde kant op gaan kijken. We zijn naar onszelf gaan kijken. Naar onze zegen gaan lonken. En we hebben eigenlijk u en uw plan uit het oog verloren. Stel, er is iets gebeurd in je leven. En je hebt, ik ken een paar voorbeelden. En je hebt 30 jaar de hele zaak vernacheld. Je hebt het gewoon niet goed gedaan. Je hebt ze op het verkeerde been gezet. Je was een gelovige, die ik bedoel, dat waren dan ook zogenaamde christenen. En die zijn tot bekering gekomen en zeiden, ja, maar Heer, dank u wel. Geweldig. Maar ze lieten niets over die 30 jaar merken. Iedereen voelt aan, Ja, dat is voor ons als buitenstaander misschien nog wel mogelijk dat je dit verzwijgt. Maar voor degenen die er omheen stonden, is dit ondenkbaar. Dat kun je toch niet verzwijgen? Dan moet je toch van zeggen, sorry, mijn gedrag, mijn houding, mijn toestand. Dingen die niet goed waren, die moet je ook durven zeggen. Nou, dat is hier bedoeld. Als je dan terugkomt van de wereld naar de Heer, dan mag er best een stukje treurigheid zijn. En een stukje neerslachtigheid, sorry. En als u dat wilt, lees dan eens wat Daniël deed als hij voorbeden doet. Hoe hij daar was. Lees dan wat Ezechiël heeft als hij voorbeden doet. Lees dan wat Nehemia doet als hij voorbeden doet. Wat Ezra zegt als hij voorbeden doet. Er is helemaal niet van de, ja, onze ouders, ja, dat waren een stelletje, bijna criminelen waren ze. Die hebben het helemaal verkeerd gedaan. Maar ja, wij verlangen naar u, Heere, en u komt met uw grote verlossing en u komt met uw zegen. Is dat zo? Hoe hebben ze dan gesproken in de oude tijd? Dan kun je 1000 keer zeggen dat het Oude Testament is. Maar dit is het Nieuwe Testament, het is precies hetzelfde. Waar is die ootmoedige houding? Nu, dat gaat verder. Geen kwaad van elkaar spreken. Nou, dat is best moeilijk. Als je het niet eens bent met elkaar, kan dat uitgelegd worden als kwaadsprekerij. Dat is niet zo, hoeft ook niet zo te zijn, maar het kan wel. Dat kan er ook nog onder zitten, in de uiterste gevallen. Dat je toch een dubbele agenda hebt daarin, dat je een dubbele bodem hebt in je uitspraken. Nee, niet doen. Laat het aan de Heere over. De Heere is de enige die oordelen kan. Een typisch verschijnsel van hoogmoed is dat je anderen oordeelt. Dat je anderen onmiddellijk, laat me zeggen, in een bepaald hokje plaatst. En dat je onmiddellijk gaat zeggen, ja, die zien het niet of die hebben er niet een stelletje stumpers in feite. Dat kan naar twee kanten. Als u ooit een splitsing hebt meegemaakt, dan weet u dat die beide kanten er zijn. Mensen die weggaan, die zeggen, nou, wat erachter blijft, dat is een stelletje stumpers. Maar de mensen die eruit gingen, die zeggen ook, sorry, die mensen die er bleven zitten, die zeggen ook van die anderen, ja, wat een stelletje stumpers. Die beoordeling is er altijd. Dat gaat dus naar twee kanten. Het gaat niet naar één kant, het gaat altijd naar twee kanten. Dat moet je niet doen. Daar moeten we mee stoppen. We moeten het oordeel altijd aan de Heere overlaten. Als hij, de Heer Jezus, gescholden werd, dan ging hij niet terugschelden, maar hij gaat het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de Heer Jezus. Zo is het. Dus alsjeblieft, want als je zulke dingen doet, dan ga je in feite de wet oordelen. Dan ga je je boven de wetgever plaatsen. Dan ben je dus buitengewoon de rechter geworden. Doe dat niet, laat het maar aan de Heer over. En vervolgens, hoe moet je dan hier op aarde leven? Nou ja, Jacobus 4. Een oude boer bij ons, die zei, als hij een afspraak wilde maken op Jacobitische voorwaarden. Nou, ik snapte daar toen niets van. Jacobitische voorwaarden. Maar hij bedoelde Jacobus 4, als de Heer het wil en wij leven, dan. En wij hebben ook heel makkelijk praten. Misschien plaatst u de woorden D.V. nog ergens tussen. Nou, dat valt ook niet zo op, hè. Daar heeft de buurman toch geen zicht op, dus dat kun je makkelijk wagen. Sommigen vragen dan, wat betekent dat? Nou ja, dat is een term uit de Bijbel. Deo volente. Zo de Heere wil. Zo God wil. Onze afspraken. Met hem overleggen. Je agenda aan hem voorleggen. Je afspraken door hem laten sanctioneren. Wij kennen een soort systeem soms in grote bedrijven, dat je bepaalde beslissingen wel mag nemen, maar dat je dan toch een paraaf van iemand die boven je staat moet hebben. Een kleine handtekening erbij. En dat is heel gewoon, zeker als je jonger bent. De baas. Kunt u even uw paraaf plaatsen. En hij doet het. Heer Jezus, u bent de Heer van de oogst. Ik moet naar Veenendaal vanavond en ik wil graag over Jacobus 4 spreken. En dit wil ik graag zeggen. Wilt u even uw paraaf erop zetten? Krijg je dan een handtekening van hem? Ja, hoe gaat dat dan? Een diepe innerlijke rust en een diepe innerlijke vrede. Heere, dank u wel. Verhuizen, andere baan. andere situaties. De Heere. Dit is afhankelijkheid. De nederigen geeft hij genade. Jij, als je je bukt, als je erkent dat hij Heer is, dat hij de bestuurder is, dat hij boven alles staat en dat het ook om hem en door hem en tot hem is, dat het ook voor zijn glorie gaat, niet voor jezelf, niet om in je hartstocht iets door te brengen, maar voor hem. Heere, hier is mijn agenda. Heere, hier ligt het plan. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje, ben je echt wel een kerel? Je mag toch zelf ook wel iets, u hoort het zeggen. En misschien zeg je het in je hart, of zegt de duivel je, dit in je oortje nu. Antwoord is, de nederigen geeft hij genade. Wie was de nederige? Ik zei het zo pas, niemand anders dan hij. Wie bukte zich? Hij. Ging het om hem? Had hij een andere route kunnen kiezen? Ja, dat had gekund. Dat deed hij niet. Gelukkig voor jou dat hij dat niet deed. Want nu zitten we hier, gelukkig. Waarschijnlijk allemaal als gelovigen en kinderen van God. We hebben de vrede met God gekregen door hem. En als je dat niet hebt, dan moet je niet wegrennen vanavond. Dan moet je niet weggaan. Dan moet je komen. Dan moet je zeggen, ik wil ook graag die vrede met God hebben. En misschien ben je wel in conflict. Misschien wel in debat met God. Misschien zit er van alles tussen God en jou op dit moment. Dat kan. Meld je dan. Geef dat aan. Zodat er gebeden kan worden. Zodat we misschien allemaal met die enorme vreugde naar huis kunnen gaan. De nederigen geeft hij genade. Heer, u bent ons nabij. U wilt ons in uw geweldige genade en goedheid omringen. En we willen niet meer de vriendschap van de wereld zoeken. Want dat is vijandschap tegen u. Maar we willen u zoeken, Heer Jezus. Het gaat om u. En om u alleen, Heer Jezus. De Heilige Geest die in je woont, begeert met jaloersheid. Die kan het niet uitstaan als jij in jouw situatie, in jouw leven, in jouw innerlijk, want daar ging het om, een ander hebt. En als er een ander is in jouw leven, dan moet je dat erkennen, dan moet je dat beleiden. Dan moet dat weg, dan moet dat opgeruimd. De Heere wil van jou een bijzonder vat, een bijzonder werktuig maken voor hem en voor zijn glorie en voor zijn eer. Hier zijn we, Heer. We willen zo graag dat u eer krijgt. Door alles heen. Vader, ik wil bidden voor mezelf. Ik wil bidden voor iedereen die hier in deze zaal is of die meeluistert. Dat we wegdoen wat niet goed is. Dat we opruimen wat fout is. Dat we de vriendschap met de wereld loslaten. En dat we u zoeken. En als we bidden, willen we bidden tot uw eer. En door u gesanctioneerd. En als we afspraken maken, door u van een paraaf voorzien, als ik dat zo zeggen mag. Vader, u ziet ons hier. U kijkt dwars door ons heen. En de Heilige Geest die in ons is, wil in ons hetzelfde doen wat hij destijds in Maria deed. Iets verwekken. Iets bijzonders tot stand brengen. De Zoon in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woont, in mij, het is onvoorstelbaar, het is niet uit te drukken. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor Jacobus 4. Dank u dat de Geest in ons gegeven is, door God gegeven. Dank u wel voor deze dingen. En ik bid u dat dit ook overkomt, dat dit ook landt in het hart van iedereen hier. En dat we er mee aan de slag gaan. En dat we anders vertrekken dan we kwamen. O Vader, wilt u een geweldig werk doen door uw Heilige Geest in ons. Amen.